hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32, de eerste drie versen. Psalm 32, vers 1, 2 en 3. Deze avond kunt u vinden in het heilige en onfeilbaar woord des Heren en wel in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze en daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des storens gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren, door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat is niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn, besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels afgebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke gij ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven tot wederbaring, tot lering, tot vermaning, tot bestraffing. Ja, om opdat alle dingen zouden medewerken ten goede degene die gij naar uw voornemen geroepen hebt. O Heere, en dat we zo onder uw woord mogen verkeren als geroepen heiligen. Maar dat zijn we van nature niet. Dan zijn we onder de toren Gods en met de ganse wereld voor u verdoemelijk. Maar Heere, gij kunt het in één woord veranderen. En gij kunt een mens zetten in dat heerlijke koninkrijk van vrede, licht en majesteit en zaligheid. Want Heere, gij hebt maar te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. Daar hoeft een mens geen cursus voor te volgen. En maar dan moet een mens van dood levend gemaakt worden. En Heere, dat gij zijt alleen die doden levend maakt. En hen doet delen in die zalige gemeenschap die gij uw kinderen geeft. O lieve Heere, dat we dan in uw gemeenschap mochten verkeren. Zoals wij hier staan en zitten. Want dat zou een gunst zijn, ook na ontvangen genade, om in uw dadelijke gemeenschap te verkeren. En Heere, dan is het eigenlijk onmogelijk om hier te staan. Want die gemeenschap, die liefde van Christus, die is te zwaar om te dragen. Maar mochten we er alle iets van hebben, zo er enige gemeenschap is in Christus. Enige gemeenschap, Heere, dat is al, dat heb gij verworven en dat is zo onbetaalbaar, zo heerlijk. Dat enige gemeenschap, iets van die gemeenschap, dat is al zo bovennatuurlijk heerlijk en zo onbegrijpelijk dat we erin zouden versmelten. Nou, lieve Heere, wat moet dan die eeuwige gelukzaligheid wel niet zijn, waarin uw kinderen de volle gemeenschap des Heilige Geestes mogen smaken. Dat doet uw kerk zo verlangen, om altijd bij u te zijn, te mogen zijn, verlost zijnde van het lichaam der zonde en des doods. Maar Heer, het belieft u om uw kinderen naar uw raad te houden in dat lichaam der zonde, opdat ze uw getuigen zouden zijn hier op deze aarde, zolang gij dat bepaalt. Want een apostel die moest in het vlees blijven, omdat het nuttiger was om de gemeentes te onderwijzen door woord en geest. O Heere, als we daar eens toe mochten worden bekwaam gemaakt, wat zou dat groot zijn. Onbekwaam in onszelf. Onbekwaam, geneigd tot alle kwaad. Maar om uw heerlijkheid te verkondigen die in Christus is. Er is geen liever werk, er is geen uitnemender werk om de deugden te verkondigen van de schenen door welke wij geroepen zijn uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. O Heere, dat we onze duisternis mogen kennen door het licht van de wet. Maar er is een groter licht geopenbaard, wat alle lichten overtreft. En dat is Christus. Hij is het licht der wereld. En in hem is gans geen duisternis. Mochten we hem kennen en door hem gekend zijn. Heere, wilt gij uzelf openbaren. door de prediking des woords harten openen die gesloten zitten, maar ook uw volk verlevendigen. O Heere, want we moeten het altijd weer horen, dat u dezelfde zijt en blijft, gisteren en heden, voor een volk wat het altijd verzondigt, voor een volk wat altijd van u afhoereert, voor een volk wat altijd weer op vlees en benen vertrouwt. O Heere, dat gij u heerlijk maken, ja over de ganse aarde, dat gij uw koninkrijk uitbreiden, onder welk volk ook, o Heere, want gij zult ze halen uit alle natie en tongen, maar daar we er een voorwerp van mogen zijn, en daar we daar als een levend voorwerp, want Heere, dat is toch onmogelijk als gij het woord erin legt, uw woord, dat levende woord, dat verborgen blijft. Dat kan niet verborgen blijven. Daar gaan we er ook van zingen. Daar gaan we er ook van getuigen. Niet op commando van de mens. Niet door de wil des mans. Maar door uw lieve geest. Heere, mocht gij dat vanavond schenken. Omdat we nog mede getuigenis mochten ontvangen. Van degene die hier zitten. Dat we nog hulppredikers mochten ontvangen. Opdat het mogen zijn. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de smart voor eeuwig is ontheven. Heere, dat doet gij toch kennen, want anders zoudt gij in uw woord hoge dingen verkondigen die niet waar zijn. Maar het is wel waar, want wat in uw woord staat, is de waarheid, ook de praktische waarheid. En mochten we deze avond, mocht gij er nog plaats voor maken, want er is alle reden, Heere, dat ge het niet doet. Omdat er nog geen plaats in ons hart is. Ook na ontvangen genade niet meer. Want Heere, wij sluiten altijd die deur weer toe. Maar wees gij onze deur. Want als u opent, dan sluit niemand. Dan sluit niemand. Ga niemand sluiten, heb gij gezegd. Mocht gij het deze avond openen, open uw woord. Kan niemand het sluiten. We bidden het u, gedenk de zieken, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, gedenk al die mensen op Haiti en in landen en streken waar ze honger lijden, ziekte moeten lijden. O Heere, er is zoveel lijden. Maar mocht dat ware lijden is gekend worden, dat lijden om Christus wil. Wat zou er groot zijn, want de apostelen die waren verblijd dat ze waardig geacht werden om in uw naam te lijden. O Heere, want dat is een bewijs van de uitverkiezing. Dat is een bewijs van de uitverkiezing. En schenk gij ons dat deze avond te mogen kennen door het geloof. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Geef al uw gane getrouwe knechten uw geest. Heere, dat ze daar, waar ze ook gesteld zijn, het levende woord mochten verkondigen. Tot zaligheid, tot eer van uw naam, tot zaligheid van verloren zondaren. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. En geliefde, de tekst van onze prediking, die kunt u vinden in de brief van de Romeinen, Romeinen 8, die we u vanmorgen hebben voorgelezen, Romeinen 8. En daar beperken we ons tot het 30ste vers, waar geschreven staat, Romeinen 8, vers 30, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus geliefden, we hebben nu het vanmorgen genoemd, de verkiezing, de roeping, de rechtvaardigmaking en de heerlijkmaking. Dat zijn vier punten van overdenking, maar mocht het bij ons allen worden toegepast. We kunnen het woord zo overdenken. Maar overdenken kan je alleen na ontvangen genade. Want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Want hij wil ze met het verstand begrijpen. Kijk, dat is altijd ons ongeluk, gemeente. We willen God begrijpen, maar God is onbegrijpelijk. God laat zich niet vangen in een systeem wat mensen begrijpen. Nee. Dan zou het ook geen geloof meer zijn. Gods woord is een geloofsboek. Maar wel zo'n duidelijk geloofsboek, dat de historiciteit en de objectieve waarheid voor een ieder duidelijk is. Het is geen adekadabra. Als u door een dorp rijdt en er staat een bord van 50 km per uur en u rijdt 60, dan kan u erop rekenen dat een agent u aanhoudt en u een bekeuring uitdeelt. Dan kan u geen beroep doen op uw alwetendheid. Dan kan u niet zeggen van ja man, ik kan slecht lezen. Dat helpt allemaal niet. En zo is Gods woord ook objectief gezien niet onduidelijk. Ook niet voor onbekeerde mensen. Maar het geheim van zalig worden kan niet worden verstaan. De Heer zegt dus tot zijn discipelen, u is het gegeven om de verborgenheid, de godszaligheid te verstaan en anderen is het niet gegeven. En mocht dat de smeekbedenis zijn, geliefde. Want de Heer is gewilliger om zichzelf te openbaren als dat je hem wil kennen. Mooi goed luisteren hoor. We hebben te maken met een zeer gewillige Christus. Een zeer gewillige Christus. En zo'n gewillige Christus. En we hebben ook te maken met een almachtige Christus. Die almachtig is om je onwil te breken. Die macht almachtig is om je ongeloof weg te nemen. Ja, tegenwoordig, ik predik u niet het geloof, ik predik u Christus. Daar is het geloof niet van uitgesloten. Maar ik predik u een persoon. Wij worden niet door iets gerechtvaardigd, maar door een persoon. Door de gerechtigheid van Christus. En de Heer is zeer gewillig om zijn gerechtigheid toe te rekenen aan degenen die gans verloren zijn. De Heer is zeer gewillig om zijn gerechtigheid toe te kennen aan degenen die een schuldeiser hebben. En die moeten betalen en die niet kunnen betalen. En die moeten uitroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Roeping, verkiezing, roeping, rechtvaardigmaking, heerlijkmaking. En we hebben nu gezegd, waarom wordt de roeping in de tekst onderscheiden van de rechtvaardigmaking genoemd? Omdat er twee kanten van één zaak zijn. Omdat er een inwendige en uiterwendige roeping is. En omdat er geen in- en uitwendige rechtvaardigmaking is. Er is maar één rechtvaardigmaking en dat is de rechtvaardigmaking door het geloof in de vierschade consciëntie. Waarom zeg ik dat laatste erbij? Om al diegenen af te snijden die het geloof zelf grijpen. Want we hebben opgelezen, uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u, het is Gods gave. Hoor je? Gods gave. En als nou een gave is, dan kan je die gratis ontvangen. Ja, dat is ook weer verkeerd gezegd. Want genade is niet gratis hoor. Dat prediken sommige dominees wel, maar daar ben ik het niet mee eens. Genade is niet gratis, het is onbetaalbaar. Want God heeft zijn kerk gekocht met de hoogste prijs van zijn bloed. Het is onbetaalbaar. Het is een schande voor Christus als u er een zucht aan toe wil voegen. Dat is een schande voor Christus. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Ja, we hebben gezegd, de roeping komt tot een ieder, welmenend. Een mens kan nooit onder de prediking van het evangelie, kan hij nooit zeggen, ik ben niet geroepen. Je wordt alle geroepen. Maar die geroepen zijn, die hij verordineerd heeft tot het eeuwige leven, die zal die ook roepen in de tijd en zodanig roepen dat ze komen. Ja. Maar u wordt alle geroepen. Vele geroepen, weinige uitverkoren. Alle geroepen. Vele geroepen. Ja, dat is nog een voorrecht, hè, dat u onder de prediking van het evangelie verkeert. Dat is een voorrecht.
Maar dat is ook een hoge verantwoording. Een hoge verantwoording, want kijk, ze hebben het wel eens over het aanbod van genade, maar dat maakt een mens alleen maar dubbel verdoemelijk. Omdat niemand de aangeboden verlossing aanneemt, tenzij die wordt toegepast. Mensen, we staan hier alleen schuldig ten opzichte van de wet Gods. We staan ook schuldig ten opzichte van het evangelie. Mens staat dubbel schuldig als die onder de prediking van het evangelie zit. Dan ben je meer schuldig als de heidenen die nooit het evangelie hebben gehoord. De weg geweten en niet bewandeld, dan word je met dubbele slagen geslagen. Met name als je het zegel, het doopzegel aan je voorhoofd draagt. Mooi eens over nadenken. God die is tot u gekomen, gij gedoopte. Gij zijt gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is maar geen ceremonie. Er zijn dominees die preken dat de doop voor onbekeerden niks waard is. Nee, daar zou je achterkomen. Daar zou je achterkomen. Vader en moeder hebben u aan God overgegeven. Dat is dopen. Dat is dopen. Dan geven vader en moeder het kind over aan de Heer. Kijk, daarom is ook heel die baptisten, die leerde baptisten, dat is allemaal dwaasheid. Dat is allemaal dwaasheid. Want dat is een aanslag op de goddelijke soevereiniteit. Heel die leer van de baptisten, die doopleer. Dat is een aanslag op de soevereiniteit van God. Want dan wordt het door de mens bepaald wie er gedoopt wordt en wie niet. He? Alleen de gelovigen worden gedoopt en de ongelovigen niet. Maar in Christus zijt gij geheiligd, kinderen. In Christus zijt ge geheiligd en daarom behoort ge gedoopt te wezen. Omdat ge verbondskinderen zijt, daar kan ik nog verder niet op doorgaan. Maar dat hebt er wel alles mee te maken. Gods volk is een geroepen volk. Ze zijn uitverkoren en daarom moeten ze ook het zegel van die roeping ontvangen. Dat is uitwendig ook al zo. Hoor. Dat is uitwendig ook al zo. Dan moet je een zegel ontvangen, een verbond steken, dat je tot die God behoort. Dat je tot die God bent overgegeven. En gij zijt alle overgegeven. Ben je het er ook mee eens? Ben je het er mee eens gemaakt? Dat God met je mag doen wat hij wil. Ben je het er mee eens? Dat God mag doen met het maaksel wat hij wil. Ben je het er mee eens gemaakt? Kijk, u voelt wel dat met deze leer de werkende mens die wordt er totaal buiten gezet. Dat hebben we vanmorgen ook al gezegd. Want de wedergeboorte komt niet tot stand door de wil des mans, want Gods volk is van boven geboren. Uit God geboren. Nou mag ik eens vragen, wat heb je aan je geboorte gedaan? En nou betrek ik dat tot de natuurlijke geboorte. Kinderen, wat heb je aan je geboorte gedaan? Zeg het. Heb je eraan meegewerkt? En zo is het nog veel sterker met de wedergeboorte. Dominees die het geloof drijven, je moet geloven, dat moet ook hoor, dat is het bevel. Maar dominees die het bevel vereenzelvigen met de toepassing, of dominees die het bevel des geloofs tot het geloof vereenzelvigen met de vrije wil eens mensen, dat zijn bedriegers. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u. Er was geen beweging in de mens waarom God het hebt gedaan. Het is Gods gave. Nou, een gave kun je ontvangen. Is niet? Kun je alleen maar ontvangen. Een gave. Cadeautje, kinderen. Kun je alleen maar ontvangen. Hè? Of ga je cadeautje zelf kopen? Zeg je van nou ben ik jarig vandaag. Of nou ben ik jarig geweest en nou heb ik... iets gekocht en nou doe ik het mezelf cadeau. He? Is dat een cadeautje? Is dat een gave? Maar geliefde, daar wil ik toch u voor waarschuwen, hè, dat het geloof geïsoleerd gepreekt wordt van de wedergeboorte. Dat heb ik u vanochtend al gezegd, maar ik ga dat weer herhalen. Er wordt in onze dagen een geloof gepreekt, geïsoleerd van de wedergeboorte. Dat zijn predikers die de belofte Gods in Christus algemeen maken. En dan maken ze van het geloof een soort grijper. Weet je wel, een grijper, daar bedoel ik mee. Heb je wel eens een hydraulische kraan gezien? Die hebt zo'n grijper. En dan haal hij een hendel over. En dan grijpt die bak van die kraan, die grijpt een hoop grond. Nou, zo stellen velen het geloof voor. Dan halen ze een hendel over, een hefboom over. En dan kan je het grijpen. Ja, ja. Mis. Mis. Als het geloof een hefboom was, geliefde, waarmee ik de belofte Gods kan toe-eigenen, dan ga ik mij bedriegen voor de eeuwigheid. Hoor je het? Want het geloof heeft alles te maken met de belofte Gods, hè? Ja. Maar de belofte Gods in Christus, die ja en amen zijn, die zijn geadresseerd. Die zijn niet algemeen. En dan laten ze de Erskines opdraven. En dan zeggen ze, nou, de belofte die zijn voor iedereen, hoor. Die zijn voor iedereen. Tast maar toe. Maar dat is niet waar, geliefde. God past de belofte toe en daarom gelooft Gods volk. En niet andersom. De belofte maken het geloof. Het geloof maken, niet de belofte. Want die beloften die zijn er al. Maar die worden alleen in Christus Jezus. Ja en aan. Dat ziet op de toepassing. Ja. Nou zijn er een hoop mensen die zeggen, ik heb een belofte gekregen. Maar er zijn ook beloften voor de tijd. Hoor je het? Er zijn ook beloften voor de tijd. Die zijn alleen tijdelijk van aard. Maar de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, die zijn eeuwigdurend. Dus geliefde, het geloof is niet een soort grijpende hand. Nee. Nee, het is een gave Gods. Want het zaligmakend geloof, aan het zaligmakend geloof ligt de wedergeboorte aan ten grondslag. Je wordt niet wedergeboren door het geloof. Dat zijn er ook een hoop die dat leren. Dat is niet waar. Je wordt wedergeboren door Gods geest. Je wordt niet wedergeboren door iets, maar je wordt wedergeboren door een persoon. Door een goddelijk persoon. Door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De wedergeboorte, dat is het werk van een drie-enig God. De Vader verkiest, de Zoon verlost en de Heilige Geest past toe. Maar de Zoon die verkiest ook. Want de Zoon is alle macht gegeven. De Zoon is rechter. Hij is ook verlosser. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En u op de weg vergaat, opdat zijn toorn, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ja. Dan moet je je verdoemenis kussen. Want God, de Godzoon is een majesteit. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat is een majesteit. En toen Christus verscheen aan Johannes op Patmos, dat was een verzoend kind, een knecht van God. Toen viel hij als dood op de grond, viel hij als dood op zijn voeten. De verhoogde Immanuel is een majesteit. Het is de geest die levend maakt. Door de stemmen des zoons van God. Dan doet het woord kracht in je leven. Daar gaat de majesteit van de eerste persoon aan vooraf. Dan sta je daar al bevend. als een verloren zondaar die niet kan bestaan voor Gods heiligheid en majesteit.
Ja, geliefde, we zitten allemaal met Levi van nature in het tolhuis, hoor. Ik weet niet of je er erg in hebt. Je kunt lid zijn van de zwaarste kerk, maar dan zit je nog, als je een ongeredde ziel hebt, met Levi in het tolhuis. U zegt, daar ben ik niet mee eens. Dat moet je zelf weten. Maar dan zit je toch met Levi in dat tolhuis. En weet je wat een tolhuis is? Dat is een voorportaal van de hel. Dan zit mijn leven in het tolhuis. En wat ligt daar nou tussen? De stemmen des Zoons van God. Volg mij. God, Christus, heeft maar te spreken, geliefde, en het is er. Te gebieden en het staat er. Volg mij. En dan is de zaak geschied. En hij alles verlatende, volgde hem. U zegt, is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig. Maar u ziet, bij Levi wordt er helemaal niet over het geloof gesproken. Daar wordt Christus gepredikt. Volg mij. Ik preek u een sprekende Christus. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Volg mij. Heb Levi gevraagd van heren, ja, maar waar gaat dat nou naartoe? Nee. Nee. Als Christus roept, dan zijn er geen vragen meer. Zijn er geen vragen meer. Dan ga je hem onvoorwaardelijk volgen. Waar die ook heen gaat. Maar geliefde, daar is nou de zaligheid in begrepen, dat Christus ons voorgaat. Instead of us. Ja. Ze hebben het wel eens over de voetstappen van Christus drukken. Kun je veel over discussiëren, maar heb je het wel eens beoefend, geliefde? Hij heeft wel eens beoefend. Dan moet er een heel mens aan, wist je dat? Want die oude mens die drukt de voetstappen van Christus niet, die praten wel over. Maar die drukt de voetstappen van Christus niet. Daar heeft ook Gods volk geen keuze in. Om de voetstappen van Christus te drukken. Als hij zegt, volg mij, dan volg je. Dan kan je niet zeggen van, ik moet eerst dit of dat nog doen. Want die achterom kijkt, die is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Hij heeft wel eens gezien een boer die aan het ploegen is, die achterom kijkt. Wat zou er van die ploeg, wat zou er van de ploegen terechtkomen, denk je? En zo is het ook met het volgen van Christus. Niet hetgeen achter ligt, maar strekkende hetgeen voor ons ligt. Jagende naar de prijs der roeping Gods. Waarmede gij geroepen zijt. Dus Gods volk wordt niet wedergeboren door het geloof, maar door de Heilige Geest. Niet door iets, maar door een goddelijk persoon. De Geest is het die levend maakt. Nou, Christus spreekt zijn volk zalig door woord en geest. En daarom geloven zij in hem. Zo eenvoudig is dat. Maar kijk, predikers die het geloof preken, buiten de wedergeboorte om, dus dat is buiten Christus om, hè, die nemen Christus wel in de mond, dan zeggen ze, ja, dit heeft Christus voor je gedaan, dat moet je geloven. En dan ben je heel je leven in de strijd of je wel geloof hebt. En dat is nog een wettische strijd ook. En als je het gaat geloven dat je gelooft, dat is een gladde weg naar de hel. Ja, Gods volk gelooft ook dat ze gelooft. Die mag dat geloven, ja. Omdat Christus hen doet en deed geloven. Kijk, toen die blinde man ziende gemaakt was geworden,
Toen werd hij door de Farizeeën uitgeworpen, want hij had zo'n getuigenis, hij zat er zo vol van. En toen kwam die Christus weer tegen. En toen zei Christus, toen vroeg hij aan hem, geloof gij in de Zoon van God? En weet je wat die man toen zei? Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Dus geliefde, toen werd die man wedergeboren door woord en geest. Toen maakte de Heere zichzelf aan hem bekend. Net als bij die Samaritaanse vrouw. En als je dat nou niet kent, dan moet je eigenlijk maar niet wijsmaken dat je wederom geboren bent. Dan heb je ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Heb je wel eens een ontmoeting gehad met de Heer Jezus? En een zodanige ontmoeting dat je de woorden der zaligheid kreeg toegepast in je hart. Want kijk, die rijke jongeling had ook een ontmoeting met Jezus. Hè? Maar dat is slecht afgelopen. Dat is slecht afgelopen. En dan zeggen ze, ja hoor, je mag zo, iedereen mag tot Christus gaan. Hoor. Ja. En dan jagen ze al die rijke jongelingen naar Christus. En ze gaan bedroefd heen. Allemaal bedroefd heen. He, dan, als je dan een rechte dominee mag hebben die afsnijdend preekt. He, dan gaan ze allemaal bedroefd naar huis. Dan hebben ze zoveel goederen waar ze er geen afstand van kunnen doen. Maar als Christus echt gesproken heeft in je leven, gelijk Christus gesproken heeft in het leven van Levi. En in het leven van zijn discipelen. En ze hebben alles verlaten en ze zijn hem gevolgd. Moet je dan je vrouw verlaten? Moet je dan je kinderen verlaten? Nee, dat is geestelijk bedoeld. Geestelijk. En als je in de wereld geleefd hebt, dan ga je de wereld verlaten. Dan ga je de wereld een scheidbrief geven. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Omdat Christus voor je gekozen hebt. Ja, ik preek het u precies andersom als de meesten vandaag preken. Omdat Gods woord mij dat zegt te preken. Hebt de Heer Jezus al voor je gekozen? Hebt hij al uitverkoren? Mag je dat weten? En als Petrus tot die kostelijke belijdenis komt dat alleen Christus de woorden heeft van het eeuwige leven, dan zegt Christus, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus in het kader van de inwendige roeping wordt de Zoon geopenbaard tot onze rechtvaardigmaking. Want daar gaat het hier over, hè? Het is geen stukkenleer hoor. Het is een geloofsleer. 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 Christus is nooit los te kennen van zijn leer. Dat proberen ze in onze dagen wel. Door allerlei oecumenische handreikingen. Weet je wel? Ja, mijn vader, ik zeg het weer hoor. Mijn vader had het altijd over de valse oecumene. Hij zegt, jongen, je moet uitkijken voor de valse oecumene. Wat is dat? Dat is een valse eenwording. Waarin, hè, dat is eigenlijk een eenheidsparaplu waaronder men allerlei religies gaat. Ja, ja. Dat is de valse oecumene. Christus is nooit los te isoleren van zijn leer. En dat proberen ze vandaag en de dag ook op het kerkelijk erf. Dan doen ze handreikingen naar de PKN, naar die PKN-collega's, dan zeggen ze, dat zijn toch onze broeders in Christus. Maar dat deed Paulus niet bij Petrus toen hij veinsde in Antiochië met de Joden. Petrus wederstond hem in zijn aangezicht. Hij gaf hem geen hand. Terwijl het toch zijn broeder in Christus was. Want de ere Gods was Paulus liever geworden dan al Gods volk bij elkaar. Hoor je het? De ere Gods was Paulus liever dan al Gods volk bij elkaar. Als dat niet zo is, dan ga je ontsporen. Dan ga je ontsporen. Als je het volk verkiest boven die God van dat volk, dan ga je ontsporen. Dan heb ik het over Gods volk. Je moet altijd bij de bron blijven. Ja, dat is genade. Dat is genade. Paulus die kreeg zoveel in zijn leven, zoveel kruis in zijn leven, dat er voor hem niks anders overbleef dan om met Christus te wandelen. En om in zijn voetstappen te gaan. En dan krijg je ook het traktement van Paulus. Hè? 40 stokslagen in één, voor de leeuwen gegooid, gelasterd, gesmaad, kwaad gerucht, goed gerucht. In velelei gevaren. En tegenwoordig zeggen de dominees van de steltevormde kerk, nou, wij willen wel lijden om Christus. En dan noemen ze dat van een pastorie, dan gaan ze naar een rijtjeshuis, noemen ze lijden om Christus. Heeft ooit gehoord? Heeft ooit gehoord? De tegenwoordige rijtjeshuizen zijn nog paleizen vergeleken met de beestenstal in Bethlehem. Heb je het ooit gehoord? Mensen, we zijn helemaal vervreemd van het lijden. Van het lijden om Christus wil. Daar is de hele christenheid helemaal van vervreemd. Nou spreek ik generaal op. Dat weet ik goed. Het is een soort, ja, bezigheidstherapie geworden. He? En je merkt het ook. Mensen hebben een privégeloof. Als je iets gaat onderzoeken, dan worden ze boos. Nou, dan klopt het al niet. Want als ik hier nog wat af kan nemen, heb je nooit wat gehad. Het ware geloof, dat kan beproefd worden, dat kan lijden. Dat kan lijden. Bij Petrus kon het lijden toen Paulus opstond in Antiochië en hem bestrafte. Dat kon lijden hoor. Want later zegt hij in zijn eigen brieven, zoals onze geliefde broeder Paulus, die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan. Dan gaat die Paulus niet belasteren. Dat doen ze tegenwoordig, die zogenaamde lieve broeders. Dat doen ze tegenwoordig, hè. Maar lastertongen. Dat zijn je tegenwoordige broeders. Nou kun je begrijpen dat Heman, hè, Heman die wandelde met God. Henoch bedoel ik. Heman, Henoch. Henoch wandelde met God. Daar had hij genoeg aan hoor. Want het volk krijg je er maar bij. Henoch had het volk niet nodig. Die moest een heren hebben. Henoch wandelde met God. Ja. Dus de inwendige roeping, geliefde, daar hebben we het vanmorgen over gehad, maar daar wil ik nog eens een keer benadrukken. Dat is de doorgang door de enge poort. En in de poort, daar worden goddelozen gerechtvaardigd om niet. Laat je dat nooit ontnemen, die waarheid. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Dus daar gaat een strijd vooraf. Die strijd op zich, dat is het stuk der ellende. Het stuk der ellende is niet het stuk der verlossing. Moet je goed onderscheiden. Het gaat over het criterium, is de doorgang door de enge poort. Je kan voor die poort gelegen hebben. Maar als je er niet doorgegaan bent, geliefde, ga je nog voor eeuwig verloren. U zegt, ga toch om Christus? Ja, maar Christus is ook de deur. Hij is ook de poort. Christus is de enge poort. En hij is ook de weg. Hij is ook de smalle weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus ik preek ik u Christus. Strijd om in te gaan. Door Christus. Want die door mij ingaat, zegt hij, die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Christus is de deur. Christus is de poort. Christus is de weg. De waarheid, de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Daar heb je het weer. Doden zullen horen, de doden. Daar heb je het weer. Het woord is zo eerlijk, mensen. En laat je behandelen door dat woord. Laat je vernederen door dat woord. Laat je afsnijden door dat woord. Want die vernedert, die zichzelf vernedert, die worden door hem verhoogd. Er is geen andere weg. Zou je het ook, nou zou ik eens nog eens een vraag nader doen, zou je het ook anders willen? Je kan ook over de muur klimmen, dat is iets makkelijker, dan neem je laddertje mee. Het laddertje van de hardkraaibeweging, neem je laddertje mee en dan klim je over die poort. En dan kun je ook zeggen, ik geloof het. Ja, ik heb besloten om te geloven, je neemt je ladder mee, je klimt die ladder op, je neemt een sprong. Ja, boom. Zo op de op de smalle weg. Boom. Ja, want die oude mensen die kunnen sprongen maken, daar sta je versteld van hoor. Die springen zo van de brede weg op de smalle weg. Hupsakee. Boom. Kun je daar jaloers op worden? Kun je daar jaloers op worden? Ik niet. Ik niet. Ik geliefde gemeente, ik ging plankgas op de brede weg. Er was geen stoppen aan. Er was geen stoppen aan. Ik was als een auto, als een motor die op olie liep. Heet dat wel eens? Ik heb dat wel eens gehad bij een auto. Dat was een diesel. En die motor ging overslaan. Die ging op motorolie lopen. Nou, een motor die op motorolie kon lopen, krijg je nooit meer uit. En zo was ik op de brede weg, plankgas ter helle. Er was niemand die me tegen kon houden. Behalve het woord, Christus. Het woord. Dat woord riep me toe dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Toen scheed die motor ermee uit. Was ik nog niet gered hoor. Maar dat was zo'n waarheid in mijn leven, geliefde. Dan had ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel gelezen. Dat Christus voor de goddeloze, reeds gestorven was. Had ik nooit geweten. Maar toen moest ik nog door die enge poort. Kijk, je kan gearresteerd zijn. En dat is noodzakelijk hoor. Tegenwoordig preken ze dat niet meer. En dan preken ze gelijk het geloof. Maar geliefde, de catechismus begint niet met het geloof, maar met de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Het staat noodzakelijk, dat is allernoodzakelijkst. Dat is geen voorwaarde voor de zaligheid. God heeft geen voorwaarden nodig. Maar dat komt omdat de mens voorwaardelijk is. De mens stelt voorwaarden aan God en daarom heeft God die wet gegeven. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Kende die rijke jongeling kende daar niks van. Die had nooit in die wet gekeken, nooit in die spiegel de wet. Die had de wet ter hand genomen om die te doen in dankbaarheid. Ja. En toen het aankwam op het volgen van Christus, toen ging die bedroefd heen. Toen zegt hij, nee hoor, ik heb net een nieuwe boerderij gekocht, dat is met een hoge prijs. Ik heb net een juk ossen gekocht, dat is met de hoge prijs. Ik heb net een vrouw getrouwd. Maar geliefde, als je geroepen wordt met een inwendige roeping, als je krachtdadig geroepen wordt, dan is er geen omkeren meer aan. Dan ben je verloren voor de wereld. Omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, zegt Christus. Daarom haat u de wereld. Ben je wel eens gehaat door de wereld, door de godsdienst? Ben je wel eens het voorwerp geweest van lastertongen om Christus wil? Als dat niet zo is in je leven, dan moet je me eigenlijk maar niet wijs maken dat je wederom geboren bent. Ik heb het u wel eens meer verteld. Er was een dominee uit de gereformeerde gemeente, die zei van een ouderling die overleden was. Deze man die kende geen vijanden, die had geen vijanden. Ik zeg, dan is het geen kind van God. Want God volk, die heeft zoveel vijanden, dat ze eronder doorgaan. Zou je het onthouden? Maar we hebben ook in de tekst gelezen, geliefde vanmorgen, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, die God lief hebben. Moet ook je vijanden medewerken. Er staat niks in de weg. Niks in de weg hoor. Ga je morgen weer je vijand ontmoeten, volk van God, is niks in de weg hoor. Zegen ze maar. En als slaan ze je op de wang, dan moet je omkeren en zeg je nou op die andere wang nog een keer. Ja. Ken je dat altijd maar dan? Nee, dat is geen vrucht van onzaken hoor, geliefde. Dat is geen vrucht van onzaken. Dat is een vrucht uit Christus. Hè? Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Als je de voetstappen van Christus mag drukken, Dan keert de Heere zijn wang tot je vijanden. Zij het onthouden? Want als je van Christus bent, dan zijn je wang ook niet meer van jezelf. Dan zijn je handen niet meer van jezelf, dan zijn je ogen niet meer van jezelf. Ik heb het u wel eens verteld, hè, van die man, die dominee, die zat in een trein. En daar zat een stelletje kaartspelers. Of doe je het ook? Doe je ook kaartspelen? Dat is een goddeloos duivelspel, wist je dat? Dat is een goddeloos duivelspel en het wordt massaal bedreven binnen de refo-gemeenschap. Kaarten. Klaverjassen. En die ene man in die treincoupé, die zegt al, die dominee, nou, je wist niet dat het een dominee was. Hij zegt, meneer, zou u ook niet eens mee willen doen met een potje kaarten? Toen zegt die dominee, ik heb geen handen. Toen zegt die man, die klaverjasman, toen zegt hij, maar die handen dan die aan uw lijf hangen. Hij zegt, oh die, hij zegt, die zijn niet meer van mij, zegt hij. Die zijn van de Heer Jezus. Dat is het drukken van Christus voetstappen. Dat is de navolging van Christus. Ja. Maar geliefde, je wordt niet gerechtvaardigd om de navolging van Christus. Dat is er een vrucht van. Daar begint het niet mee, hoor. We hebben het opgezongen, hè? Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En in het kader van de inwendige roeper, van de inwendige roeping, wordt de Zoon geopenbaard tot onze rechtvaardigmaking. De inwendige roeping is geen magische roeping, geen hoorbare stem, maar door woord en geest. Dan doet het woord zo'n kracht in je leven. Dan lig je daar in je verlorenheid en dan gaat het woord spreken. Ik heb u al gezegd, de inwendige roeping is de doorgang door de enge poort. Want de roeping Gods is onberouwelijk. Met eerbied gesproken, God krijgt er geen spijt van dat hij zijn volk verkoren en geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Krijgt hij nooit spijt van. Getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Uitverkoren, getrokken, geroepen. Dat is het. Uitverkoren, getrokken, geroepen. Kijk, want die man, ik zal nou eens even dat boek van Bunyan erbij halen. Dat is voor mij geen fundamenteel boek hoor, dat is alleen de Bijbel. Maar die Bunyan, die heeft dat wel mooi geschetst, hè, toen die man... Die man dat pak op zijn rug kreeg. Die man die uit stad verderf getrokken werd. Ja. Die man was echt getrokken. Kreeg het pak op zijn rug. Het pak der zonde. De last der zonde voelde hij op zijn rug drukken. Hij moest stad verderf, moest hij verlaten. Maar was dat de doorgang door de enge poort? Nee. Nee. Uitverkoren, getrokken en geroepen. We moeten het zuiver stellen hoor. Je moet het zuiver stellen. Het is de Vader verkiest. Het is de Vader die trekt. En het is de Zoon die roept. Niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekken. Maar geliefde, de zaligheid ligt niet in de trekking. Nee. Want niemand kan tot de Vader komen dan door de opwekking des Zoons. Ze worden getrokken met koorden van liefde, gevoerd met smeking en geween, geroepen uit hun zondegraf en opgewekt uit hun geestelijke doodstad. Dat is zalig worden en dat is het werk van een drie-enig God. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is de verordinering. Dat moet je niet vereenzelvigen. Met de krachtdadige inwendige roeping. Nee. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die worden krachtdadig geroepen. En waartoe zijn ze verordineerd? Om den beelden des Zoons gelijkvormig te zijn. Dus zalig worden, dat is een gevolg van het geroepen zijn. En het geroepen worden, dat is het gevolg van het geroepen zijn. Ja. Dat is geen wiskunde, geliefde. Dat is de geloofsleer. Die geroepen zijn tot de bruiloft des lams zijn ertoe uitverkoren. Zalig zijn zij die geroepen zijn.
Ja, dat is toch een troostvolk van God.
Want dan kun je met Jonem overboord gaan, maar toch een geroepene zijn. En dan ben je nooit wezenlijk in gevaar.
Nee. Nee.
Die geroepen zijn, zijn onsterfelijk voordat zij in de tijd geroepen worden. Dan ben je onsterfelijk. Kan je niet sterven. En Gods volk is lichamelijk onsterfelijk voor hun bekering. En ze zijn geestelijk onsterfelijk na hun bekering.
Zij dat onthouden. Bekering, dat is maar geen gebeurtenis. Dat is maar geen gebeurtenis. Want ja, er gebeuren zoveel dingen. Bekering, wedergeboorte, dat is een staatsverwisseling.
De roeping uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht houdt een staatsverwisseling in. Door de inwendige roeping worden we van staat veranderd. Van eigenaar veranderd. De mens die inwendig geroepen wordt, verandert van koninkrijk.
Je komt dus in een hele andere wereld.
Ja.
Geestelijk, ja. Ja, absoluut hoor. Dan ga je over van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk des lichts. In het koninkrijk des lichts is Christus koning. In het koninkrijk der duisternis is de duivel koning.
En van nature verkeren we allemaal in dat koninkrijk der duisternis. Daar hebben we voor gekozen, moedwillig.
Dan zei pas een dominee, ja, de zondeval die is vrijwillig geschied. Ik zeg, dat zal zo zijn. Ik zeg, maar het was nog een graad erger. Het was moedwillig. Dat is nog een graad erger.
Dus de mens die inwendig geroepen wordt, verandert van koninkrijk. Hij gaat over van het rijk der duisternis tot het koninkrijk van eeuwig licht. En tussen die koninkrijken van Satan en Christus, daar ligt een grens. Grensovergang.
Ja.
Om tot het koninkrijk van Christus over te gaan, moet je een grensovergang passeren.
Is dat duidelijk? Dat preekt Gods woord. Dat is de enge poort. Meestal zijn de grensovergangen niet zo breed. Hè? Als je in lijn staat voor de douane, hè, dan laten ze maar één auto tegelijk door. Dat is ook zo met de enge poorten. Tegenwoordig preken ze die poort breed. Preken ze de brede weg een beetje smaller en de smalle weg een beetje breder. Hè? Dan preken ze net zo dat er 4, 5 of 10 zonderen tegelijk door die enge poort gaan. Maar zo is het niet, lieve. Ik heb maar 1 zondaar tegelijk doorheen.
Elke zondaar wordt persoonlijk onderzocht, behandeld. Krijgt persoonlijke aandacht. Dus je moet die grensovergang passeren. Hè? In Gods woord wordt dat de enge poort genoemd. Nou, de roeping is de doorgang van de ziel door de enge poort.
Heb je er wel eens gestaan voor zo'n grensovergang? Dat die douane met zijn hand wenkte. En dan mocht hij stoppen. Mooi stoppen. Hè? Mooi in de poort, mooi stoppen.
Ja. Een mooie paspoort laten zien.
Is uw levenspaspoort getekend, geliefde, door het bloed des lams? We staan hier voor de grensovergang van het koninkrijk der duisternis voor het koninkrijk des lichts. Daartussen is een enge poort, daar is een grens. Daar is een klove. Daar ligt een klove tussen.
In de poort wordt er recht gesproken. Als de douane zegt, ja, je paspoort is in orde, rij maar door. Er wordt recht gesproken. In de poort worden goddeloze zondaren vrijgesproken van schuld en straf. Kijk, in de natuur is de grensovergang, krijg je maar met een douane te maken. Maar in die geestelijke grensovergang krijg je met de rechter van hemel en aarde te maken. Er moet worden rechtgesproken, dat is een rechtszaak. Rechtvaardigmaking is een rechtszaak. Vergeving der zonde geschiet op juridische gronden. Dat is niet zomaar. Dat is niet zomaar. Dat kan God alleen doen op grond van de gerechtigheid van Christus. Dat kan je niet doen omdat God doet dat niet omdat je meelevend bent. Omdat je meegaand bent of dat je vroom bent of dat je netjes bent of dat je getrouw naar de kerk gaat. Daar kijkt God niet naar. Hij kijkt of je bekleed bent met de mantel der gerechtigheid van Christus. Dan mag je doorgaan. Dan krijg je toestemming om op die smalle weg te wandelen. Maar in de poort wordt er recht gesproken, in de poort worden de goddeloze zondaren vrijgesproken van schuld en straf. Want in die poort staat ook een advocaat. Dat is Christus. Kijk, de rechtvaardigmaking is een juridische rechtspraak waardoor God de goddeloze rechtvaardigt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want er moet voldaan, je moet in overeenstemming zijn met de wet Gods. Anders kom je nooit door die poort. En om in overeenstemming te zijn met de wet Gods, moet je een lijk zijn voor de wet. U zegt, dat klinkt nog wel voorwaardelijk. Nee, dat is het niet. Want het goddelijke bevel tot Paulus was niet, je moet eerst aan de wet sterven. Dat was achteraf de toetssteen. Paulus zegt achteraf, en ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Dan heeft de wet je gedood. Ja. En er staat een lijkwagen voor de enge poort. Ja. Geestelijk, ja. Absolute waarheid. Kijk, geliefde, roeping en rechtvaardigmaking zijn twee kanten van één zaak. De roeping duidt op de staatsverwisseling en de rechtvaardigmaking duidt op de vergeving der zonde. Twee kanten van één zaak. Het is dezelfde munt. Je hoeft geen twee munten voor God te laten zien, één munt. Dat is Christus en zijn gerechtigheid. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. God doet niet het ene, terwijl hij het andere nalaat. Nee, geliefde, die hij geroepen heeft, die heeft hij. Er staat niet, die zal die nog rechtvaardigen. Nee, die heeft die gerechtvaardigd. Tussen roeping en rechtvaardigmaking zit geen traject. Geen tijdsverschil. Ze geschieden tegelijkertijd. Het is de Zoon die roept, want doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Kijk, we hebben een verkeerd... Ik weet, er heerst een verkeerde mening. Ja, wat heb ik met meningen te maken? Maar er heerst een verkeerde opinie over de roeping. Alsof God iemand roept. Alsof God roept van kom je nou. Dan wordt de roeping als een uitnodiging voorgesteld. Als een aanbod. Maar dat is het niet. De roeping is een echte roeping. Zal ik het eens zo zeggen, zal ik het eens menselijk zeggen. Dan zegt God toch tot die zonder. Jij moet komen. En daar heb je zelf geen wil in. Want de Heere zegt, ik wil. En zij zullen. Is het zo onwederstandelijk? Ja. Zo onwederstandelijk is de wedergeboorte. Zo onwederstandelijk is de roeping. Als God je zaligmakend roept, kan je die roep niet wederstaan. Dat is onmogelijk. Levi had niet kunnen zeggen van, ja nou maar ik blijf nog even in het tolhuis zitten hoor. Dat is onmogelijk geliefde, als het je zo gepreekt wordt. Dan vlucht er vandaan, want dan word je bedrogen voor de eeuwigheid. Er zijn veel predikers die proberen mensen te overtuigen. Vergaat er nou eens op in. Nou, wat een hopeloze prediking is dat. Wat een hopeloze zaak is dat. Die stellen God als een bedelaar voor. Maar God is geen bedelaar, geliefde. God is bevelhebber. Hij roept en ze komen. Absoluut. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. En wel van die 89ste psalm. Van die 89ste psalm. En daarvan het 7e zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Die zijn geroepen. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt. Dus het 7e vers van psalm 89. Rechtspraak waardoor God de goddeloze rechtvaardigt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dan hebt de Heere gesproken in je leven. Ik zal nooit meer op u schelden, nooit meer op u toornen. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Dan heb je vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Het is de Zoon die roept. Het is de Zoon die rechtvaardigt. Maar God heeft al het oordeel aan de Zoon overgegeven. Dat wil zeggen, de goddelijke rechtspraak ligt in de handen van de Zoon. Daarom staat er geschreven, ik heb het u al gezegd in Psalm 2, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Het is Christus die ons met God verzoent. En op de vrijspraak des zoons, daar zet God zijn zegel op. U zegt, is dat een nadere weldaad? Ja. Dat is een nadere weldaad in het leven der genade. De verzegeling des geloofs, daar spreekt Petrus over. Als die zegt dat Gods volk hun roeping en verkiezing vast moeten maken. En dat doende, zegt Petrus, zult gij nimmer meer struikelen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze moeten staan naar de verzegeling van de rechtvaardigmaking. Kijk, over de verzegeling met de Heilige Geest, daar wordt nauwelijks nog over gepreekt in onze dagen. Gods volk wordt verzegeld met de Heilige Geest nadat ze geloofd hebben. Lees het maar nou. U zegt, is er dan voor de verzegeling des geestes geen zekerheid? Jawel, jawel. Maar Gods aanvankelijk gerechtvaardigde volk leeft meer van de verzekering des gevoels dan de verzekering des geestes. En nu spreek ik hier niet van een geloofsgevoel, want dat is bedrieglijk. Maar van een gevoels, van een geloofs, of ik spreek niet van een gevoelsgeloof. Dat is bedrieglijk. Een gevoelsgeloof is bedrieglijk. Maar ik spreek hier van een geloofsgevoel, want dat is wezenlijk. Dat is wezenlijk hoor. Gods aanvankelijk gerechtvaardigde volk drijft min of meer op het geloofsgevoel. Maar Gods verzegelde volk, geliefde, gelooft ook zonder geloofsgevoel. Omdat zij gespeend zijn van de onvervalste melk en leven van vaste spijzen. Kijk, er zijn veel predikers in onze dagen. En dan gaan we nou niet om een naam, maar dan moet je maar eens luisteren naar. Dat is helemaal niet erg hoor, om zo'n prediking eens te luisteren. Maar dan kan je alleen feitelijk, als je gerechtvaardigd bent in de vierschaar der consciëntie, want anders word je door betoverd. En dan moet je ook nog uitkijken, dan moet je ook nog waken. Maar luister maar eens een preek van die ze op Stichting Jij daar verkondigen. Daar wordt het geloofsgevoel vereenzelvigd met het gevoelsgeloof. En dat is bedrog. Dat is het bedrog. Er is een wezenlijk onderscheid tussen geloofsgevoel en gemoedsgevoel. Een mens kan allerlei gevoelens op geestelijk gebied hebben die toch niet het gevolg zijn van het ware geloof. Kijk, en daarom haat ik die sentimentele prediking in onze dagen. Dat haat ik, want dat is zielsbedrog. Het geloof van een zuigeling in de genade gaat altijd gepaard met geloofsgevoel. Goed horen wat ik zeg. En dat missen de hypocrieten, want die maken zich blij met gevoelsgeloof. Nou, een gevoelsgeloof is bedrieglijk, daar kom je voor eeuwig mee om. Maar niet met een geloofsgevoel. En als die hypocrieten dan horen spreken dat het niet zit in het gevoel, dan gaan ze spontaan geloven, hè, dat ze het ware geloof hebben. Dan gaan ze geloven dat ze geloven. En ze gaan zichzelf bedriegen voor een eeuwigheid. Want zo worden de duizenden bedrogen, hè, voor de eeuwigheid, met name in die kringen van Hartkraai en Stichting Jij daar, daar word je bedrogen, mensen. En ook zelfs in kerkelijke kringen, daar word je bedrogen. Er zijn niet zoveel ware knechten van God meer. Maar ik wil het hier zuiver onderscheiden. Ook tot troost van de kleine in Christus. De kleine horen er ook bij. De zuigelingen in de genade drijven helemaal op het geloofsgevoel. En dat is wezenlijk, geestelijk leven. Maar ze drijven op het geloofsgevoel in Christus. Maar Gods meer geoefende volk
is gespeend van die onvervalste melk. Hoor je het? Het was onvervalst. Het was geen softmelk. Maar die worden meer gevoed door vaste spijzen. Die het geloof, die de zinnen geoefend hebben door het geloof. Die geloven ook zonder de gevoeligheid des geloofs. Ik wil dit duidelijk onderscheiden, geliefden, want als er door bepaalde dominees een geloof gepredikt wordt zonder gevoel, dan moet je goed luisteren wat ze ermee bedoelen. De meesten bedoelen dat je zonder, dat het ook zonder geloofsgevoel gaat. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat leert de Bijbel niet. Nee. De kleintjes, de pas wederom geborenen, die drijven, die dobberen als het ware op het geloofsgevoel. Als ze het niet voelen door het geloof, dan is het niet waar. Of dan gaan ze eraan twijfelen. Maar het geloofsgevoel is wezenlijk geestelijk leven. En ik zal u straks bewijzen dat de meer gevorderden in de genade ook niet zonder geloofsgevoel zijn. Absoluut niet. Zal ik je straks bewijzen, als de Heer het geeft. De wedergeboorte is nooit zonder gevoel. En het aanvankelijke geloof ook niet. Nou bedoel ik niet al dat gevoel wat aan de wedergeboorte vooraf gaat. Dat bedoel ik niet. Maar het gevoel als vrucht van de wedergeboorte, als vrucht van het geloof. Want dat gevoel gaat niet aan het geloof vooraf. Maar dat is er een gevolg van. Pas wederom geboren zielen kennen Christus door het geloof. Wezenlijk hoor. Maar ze drijven meer op het geloofsgevoel als gevolg van het geloof, als op het geloof zelf. Maar denk erom dat de zuigelingen in Christus het teerst zijn in de gemeenschap met Christus. Zo zelfs. Dat Gods geoefende volk jaloers kan zijn op de kleinen in Christus die zoveel gemeenschap hebben. En tegenwoordig zeggen ze, die valse predikers, die zeggen op stichting jij daar. Dan zeggen ze, ja maar dat gevoel, dat is niks hoor. Je moet geloven. Oh ja. Dat zijn predikers die aan onbekeerde zielen een geloof propageren zonder gevoel. Maar dat zijn juist arbeiders van de Satan. Want dat is juist wat de Satan wil. Wat wil die? Een geloof zonder gemeenschap met Christus. Heb je ooit in de Bijbel gelezen dat de gemeenschap met Christus zonder gevoel bestaat? Heb je dat toch gelezen? Want dat zou een geloof zijn dat niet meer door de liefde is werkende. Dat prediken ze in onze dagen. Maar je komt er voor eeuwig mee om. Laat je niet betoveren door deze toverdokters die onbekeerde zielen een geloof aanpraten, zodat ze gaan geloven met een geloof zonder gevoel. Want die preken een geloof buiten de wedergeboorte om. En de wedergeboorte, dat is een crisis. Dan sterft die oude mens en dan staat die nieuwe mens op in Christus. En daar ben je bij hoor. En daar ben je bij. Doch je dat een mens zonder gevoel kan staan voor de hoogovens in IJmuiden? Denk je dat echt? Laat staan voor die eeuwige toorn en voor die vuurgloed Gods. Want daar wordt het geloof geboren hoor, voor de poorten der hel. Maar ook Gods geoefende volk heeft gemeenschap met Christus, maar ze maken er niet meer een grondslag van. Terwijl de zuigelingen in Christus dat wel doen, omdat hun zinnen nog niet geoefend zijn door het geloof. Kijk, ik moet het maar met menselijk voorstellen, een baby leeft van de moedermelk, is het waar of niet? En als een baby honger heeft, dan gaat hij huilen, schreeuwen. En als de moeder hem dan de borst geeft, is de baby stil en dan geniet die baby. En zo is het ook geestelijk. Als die kleintjes gemeenschap kunnen oefenen met Christus, dan zijn ze in God verblijd. Maar een ouder kind die gespeend is en vast voedsel leeft,
Die heeft zijn moeder wel lief. En nou heb ik het over het natuurlijke. He? Jongens, hier in ons midden. Jullie leggen niet meer aan de borst. He? Maar je hebt je moeder nog wel lief. He?
Ja.
En je zou voor je moeder door het vuur gaan. Is het waar of niet? Als dat nodig moet blijken. Maar daarvoor hoef je niet door je moeder gekruffeld te worden. Om je moeder lief te hebben. Is het waar of niet? Je hoeft niet door je moeder gekust te worden om te weten of dat jij een kind van je moeder bent. Is het waar of niet? Nou, zo is het ook geestelijk. En nu wordt er in onze dagen gepredikt dat geestelijke baby's niet meer hoeven te huilen als ze honger hebben. Maar dat ze van de wetenschap moeten leven dat ze een kind zijn. Voel je het bedrog? Voel je het bedrog? Een baby, een zuigeling, een kleuter wordt geknuffeld. Dat heeft hij nodig. Moeder, zei je kinderen knuffelen. Maar een oud kind, een jongens, hè, jullie zijn volwassen. Dan zeg je, nou moeder, dat is nou niet meer nodig hoor. Dat is nou niet meer nodig hoor, ik ben nou volwassen. Ik weet heus al dat ik een kind van je ben hoor, ik heb je ook lief. En tegenwoordig heb je van die papkinderen. Hè? Ja, wat zijn papkinderen? Nou, dat zijn kinderen die leggen nog met de 10e jaar leggen ze aan de fles. Dat zijn papkinderen. Hè? Die krijgen elk of een brinta. Ja, dan word je van die, dat zijn van die papkinderen. Hè? Die zijn zwak op de maag, zwak op de darmen. Ja, dat ken hoor. Dat is allemaal een gevolg van de zondeval. We zijn papkinderen geworden. Bastarden. Maar geliefde, een baby leg maar als baby aan de borsten van de fles. Niet langer. Dan word je gespeend. Dan gaat zo'n baby krijsen. Dan krijgt hij vast voedsel en dan zegt hij... Vies, bah. Maar zo is het geestelijk ook. Zo is het geestelijk ook. We moeten gespeend worden van die onvervalste melk. En weet u wat gevoelloze predikers spreken in onze dagen? Dat geestelijke zuigel, dat wordt het laagwekkend. Maar weet je wat ze eigenlijk preken? Een geestelijke zuigeling met een baard in de wieg. Die leggen met een. Dat zijn predikers die geloof prediken zonder gevoel. Zonder geloofsgevoel. Nou word je niet door het gevoel gerechtvaardigd hoor. Absoluut niet. Nee. Nee, absoluut niet. Je wordt alleen door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd. Maar de zakelijkheid. De zakelijkheid ervan. Die ga je pas later kennen. De zakelijkheid ervan, niet het wezen ervan. Want elk kind van God is gerechtvaardigd. In de vierschaar der consciëntie. Door het geloof. Aan. Dus die gevoelloze predikers die zogenaamd zeggen, dat lijkt heel interessant als ze zeggen van ja, maar je moet niet drijven op je gevoel hoor. En dan vermengen ze het gevoelsgeloof met een geloofsgevoel. Zij het onthouden? Mooi onderscheiden. Want een geloofsgevoel is wezenlijk. Dat is wezenlijk geestelijk leven. Niet het gevoelsgeloof, dat is bedrog. Dat hadden die dwaze maagd ook. Maar die prediken dan een geestelijke zuigeling met een baard in de wieg. Heb je het wel eens gezien, kinderen? Een baby met een baard in de wieg, heb je dat wel eens gezien? He? Met zo'n grote baard? Dan zeg je, moeder, dit is niet meer gezond. Dan zou je met zo'n baby naar de dokter rennen. En dan zou die dokter 911 bellen, 911... En de ambulance bestellen, want een baby met een baard in de wieg kan geen echte baby zijn. Dan zeg je, dit is fake. Dus ik wil maar zeggen dat die gevoelloze dominees, hè, die het geloof helemaal isoleren van het gevoel, die spelen in feite vaak de poppenkast. Poppenkast. Poppenkastreligie. Hè? Een pop heeft geen gevoel. Ook al is het maar een kleine pop. Hè, dan kun je wel een knijpen. Tegenwoordig ga je ook van die poppen die geluid voortbrengen. Dan knijp je hard en zeg. Allemaal poppen met baarden, hè? Poppen met baarden en een kunstgebit. Ja. Allemaal van die poppen waar je je hart moet knijpen om er wat geluid uit te krijgen. En dat noemen ze vandaag geloof. Nou, geliefde, aan geestelijke poppenkast hebben we geen gebrek. En aan politieke poppenkast ook niet. Dat is ook allemaal poppenkast. Geloof ze niet. Je moet die kranten niet geloven. Je moet Gods woord geloven. Laat je niet bedriegen door krantenberichten en kerkblaadjes. Maar onderzoek de schriften. Want deze, zegt Christus, zijn het die van mij getuigen. Maar de rechtvaardigmaking, nou gaan we weer terug naar de zaak van de rechtvaardigmaking. Dat is een juridische daad Gods en dat geschiet enkel aan de doden. De doden. De doden, staat niet in de schrift, doden zullen horen. De doden. Die weten dat ze dood zijn. Die hebben in de spiegel van de wet gekeken. En die zijn in de zondegraf gezakt. En die bevinden zich in geestelijke doodsnood. De wedergeboorte, heb ik u gezegd, is een crisis. Net zoals de natuurlijke geboorte dat is. En nou is ze voor de natuurlijke geboorte, dan heb ik het over de natuurlijke geboorte, dan is er leven voor de geboorte. Maar voor de geestelijke geboorte niet. God maakt de doden levend en rechtvaardigt de goddelozen. En dat kan ook als zij in natuurlijk opzicht nog in de baarmoeder bevinden. Tegenwoordig leren ze dat. Ja, dat is ook zo'n goddeloze leer. Dat is ook zo'n vreselijk goddeloze leer. Die baptistische leer. Die leren dat kinderen nog niet kunnen geloven. Dat zuigelingen nog niet kunnen geloven. Ik heb nog nooit zo'n goddeloze leer heb ik aangehoord als die leer van de baptisten. En er waren vroeger godzalige baptisten. En die heb ik dat nooit horen zeggen. Dat een ongeboren levende moederschoot niet kon geloven. Want dat is niet naar de schrift, mensen. Johannes de Doper die geloofde al in de moederschoot. Want toen hij de stem van zijn moeder hoorde. Hoor je het? Toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde, sprong hij van vreugde op in Elisabeths buik. Wezenlijk geloof. Door de Heilige Geest. Dus laat je dat nooit wijsmaken. Dat een wedergeboren baby in de moederschoot het geloof niet deelachtig kan zijn. Want dat is de theologie van de duivel. Een ongeboren baby wordt op dezelfde wijze wedergeboren als een volwassen mens. Namelijk door woord en geest. Of denkt u dat Christus niet bemachten is om tot het ongeboren leven te spreken ten leven? Denkt u dat? Dan heb je een God zo groot als een luciferdoosje. God de schepper van alle dingen. Kan die het ongeboren leven geen geloof schenken? Dat leren ze in onze dagen. Maar weet je wat dat zijn? Dat zijn geestelijke aborteurs. Die horen in een gesticht thuis. Wie ongeboren baby's uitsluit van het geloof is een geestelijke aborteur. Ja, wat dat betreft hebben we ook een geestelijke Simon Wiesenthal nodig. En dat zijn al Gods knechten, Gods ware knechten. Tegenwoordig beweren ze dat je de dwaalleraren niet meer hoeft te bestrijden. Want zeggen ze, je moet gewoon zeggen wat het wel is. Dan is de dwaling al gelijk uitgesloten. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. De dwaalleraren en de valse leringen moeten letterlijk bestreden worden. Dat leert Gods woord. Stel u, zegt het woord, tegen de ongoddelijke leringen. Stel u er tegen. Wederstaat ze. Maar weet je waarom ze dat zeggen? Om een eigen hachie, om een naam te houden. Om niet vervolgd te worden. Die leraar die preken dat je alleen zeg maar moet zeggen wat het wel is. He, die zeggen dat omdat ze de ergernis van het kruis er niet doen. Of dat ze niet vervolgd zouden worden. Daarom zeggen ze dat. Ja, geliefde, we moeten weer stoppen. Maar ik zal je vertellen, er zijn talloze gereformeerde kansels die gevuld zijn door geestelijke aborteurs. Maar laat je niet misleiden. Laat je niet misleiden. Een ongeboren Levi, een ongeboren kind, die wordt op dezelfde manier wedergeboren als een volwassen mens. Exact hetzelfde. Exact hetzelfde. En zeg me niet dat een ongeboren leven, een wederom ongeboren leven, geen geloof kan beoefenen. Dat is ook alweer van die onzin die ze vandaag preken. Dan bedoelen ze, weet je wat ze daarmee bedoelen? Een baby heeft nog geen verstand, die kan het geloof niet oefenen. Alsof je voor het geloof beoefenen verstand nodig hebt. Nou, dan ben je ook van de duivel betoverd hoor. Als je dat denkt. Want dan maak je het geloof rationeel. En dat is duivels. Dat is duivels. Geloven heeft eigenlijk niks met het verstand te maken. Niet in de eerste plaats. Geloven is een zaak van het hart. En het geloof komt nooit te genade. Dat leren ze ook in die hartkrijkringen. In die bedriegelijke Arminiaanse hartkrijkringen. En dan moet die dominee, die moet op een levensgroot billboard staan. Anders geloven ze er niks van. Ja, dat is allemaal een tastbaar. Ze maken het allemaal tastbaar. Dus net in de zending. Ja, dat willen ze hele mooie structuren maken. Mooie structuren maken. Dan kun je zien wat je gedaan hebt. Anders bedrijf je geen zending. Maar ik zou je vertellen. Die overleden Aleman. Die heeft ook gepreekt. Die Aleman. Die is op plaats van zijn leven is die tot het geloof gekomen. Weet je wat hij zei? Hij zegt in Nigeria. Was hij geweest als zendeling. In Nigeria, hij zegt, wij, ik was uitgezonden van de GZB. Wij hadden alles prachtig georganiseerd. We hadden scholen, bijbelscholen, alles mooi georganiseerd. Alles was zichtbaar. En er waren ook Zuid-Koreaanse zendelingen. Die hadden alleen een bijbel en die preekten onder een boom. En God bekeerde mensen bij ons niet. Dat zei Aleman. Maar God heeft toch ook zijn instellingen, jawel. Maar als hij daarmee begint, dan ben je mis. Toen Paulus zijn zendingsreizen maakte, toen heeft hij eerst gepreekt. En net zo lang gewacht totdat God mensen bekeerde door de prediking. En dat was zijn gemeente. Dat was de gemeente van Rome, dat was de gemeente van Korinthe, dat was de gemeente van Galaten. Niet een kerkgebouw. Tegenwoordig beginnen ze eerst een kerk te bouwen. Dwaas. Maar geliefde, gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden in uw ganse huis. Dat zei Paulus tot die stokbewaarder. Hè? En dan zeggen ze die, en dan zeggen die leraren tegenwoordig, die jij daar en die zij daar leraren. Hè, die zeggen, nou zie je wel. En dan vergeten ze erbij te vertellen, en opzettelijk doen ze dat, dat die stokbewaarder die stond met zwaard op zijn keel. En dat was het zwaard van de gerechtigheid der wet. Dat wordt ook ontkend natuurlijk. Maar die stokbewaarder had een schuldeiser. Want als hij zijn gevangenen niet zou bewaren, dan zou die ter dood gebracht worden. Dat wist hij goed. En toen die muren scheurden door die aardbeving, konden al die gevangenen ontsnappen. En toen zette hij het zwaard op zijn keel, terwijl hij zichzelf van het leven beroven. Dus die man die bevond zich in de put der hel. En toen klonk tot hem die inwendige roeping. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. En geheel uw huis. En terstond kwam die man tot het geloof. Die man die heeft niet besloten om te geloven. Daar had God toe besloten. Dat was Gods besluit. En dat was Gods bevel. En die man die kon dat niet weten staan. En al Gods volk wordt bekeerd zoals de stokbewaarder bekeerd is geworden. Geen onderscheid. De omstandigheden kunnen verschillen, maar de zaak is hetzelfde. En geliefde, nou wilde ik. Ja, wat ik wil, dat is niet belangrijk. Maar het is Gods wil. Het is Gods oogmerk. Laat ik het zo eens zeggen. Dat er niemand van uw lieden verloren gaat. Dat is Gods oogmerk. God is niet uit op je verlorenheid. Dat ben je zelf. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. En de Heer hebt alles gedaan tot je zaligheid. Komt herwaarts tot mij, zegt hij. Gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij is zeer gewillig om dat te doen. En geliefde, we moeten weer stoppen. Hè? Maar de Heer stopt nooit, hoor. Die hemelse arbeider, die hemelse herder, die hemelse Christus, die sluimert of slaapt nooit. Je kan altijd bij hem op spreken komen, altijd. Buig je knieën, jongelui, en smeek de Heer om waarachtige bekering. Niet als een dooddoener, hoor, want dat kan ook een dooddoener zijn, hè, zo'n gebed. Heere, bekeer me. En je blijft maar leven zoals je bent. Heere, bekeer me. Maar je kan er toch niks aan doen? Nee, maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat je aan genade niks hoeft te doen? Hoe weet je dat? Ben je daarin doodgeworsteld? Heb je eigen daarin doodgelopen? Hoe weet je dat? En voor degene die daarin doodgelopen zijn, zegt het woord. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het gehoord hebben, zeggen kom. En die wil, nemen het water des levens om niet. Amen. Lieve heren, het is niet gratis, maar het is onbetaalbaar. En daarom is het gratis te verkrijgen. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. En lieve heren, bewaar ons voor poppenkast. Want er wordt zoveel poppenkast gespeeld in onze dagen. Maar bewaar ons als levende stenen die enkel de dood in leven. Vleeselijk, goddeloos, verkocht onder de zonde. In u alles, in ons niks. U zijt het alleen, door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Geliefde, zingen we van dat vers, hè. Van de 89e psalm. En daarvan het 8e zangvers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En wat er verder volgt. In het 8e vers van psalm 89.
Hey, it's all fair.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Geest, maak, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.